Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is een podcast van De Telegraaf. In het land van Wierduk met Robert Ophorst.
Ja, goedemiddag. Niet Robert Ophorst, maar Wierduk. In een extra podcast weer vandaag. De 100ste overigens, dus we vieren een jubileum. En we zijn heel blij dat vandaag is aangeschoven, want we doen het vandaag met een gast. En ik presenteer. En aangeschoven is Jason Wolters. Jason is veiligheidsterreurspecialist bij Blue Order. Precies. En hij houdt zich erg bezig met het analyseren van terreurdreigingen in de wereld, met jihadisme, met het islamistisch terrorisme. Disclaimer is ook dat Jason Wolters zelf ooit, en daarom hebben we hem ook mede gevraagd om hier aanwezig te zijn om te praten over het islamistische terrorisme dat vorige week weer toesloeg in Frankrijk en waarover echt heel veel te vertellen is. Niet de reden, Jason is gewoon deskundige, maar hij is ook ervaringsdeskundige omdat hij zelf ooit deel uitmaakte van de Hofstadgroep en zelf geradicaliseerd was. Dus hij weet precies wat er in het brein van de islamistische jihadisten omgaat. En Jason, nou, dat is algemeen bekend zijn, is gederadicaliseerd, heeft een masters in Leiden aan de Leidse Universiteit behaald en werkt nu dus als onderzoeker. Heel fijn dat je hier kunt zijn, Jason. Dankjewel, welkom.
Ja, dankjewel.
Dankjewel. Ja, we hadden het er net toen we even koffie haalden al over. Het zijn troebele tijden. Mm. En het zijn hele interessante tijden misschien ook wel, op een beetje macabere manier. Het is een beetje of de wereld gek aan het worden is, ook onder invloed van corona. Maar toen vorige week die melding kwam van die Franse leraar geschiedenis en aardrijkskunde Samuel Paty, dat hij werd onthoofd door een Tsjetsjeense jongen. Wat voor mij als oud-correspondent in Rusland heel symbolisch was, want ik heb de Tsjetsjeense oorlogen meegemaakt. Ik heb gezien hoe de Tsjetsjeense rebellen radicaliseerden, hoe het wahhabisme naar Tsjetsjenië kwam, hoe onder invloed van die radicale islam uit Saoedi-Arabië die Tsjetsjenen ook van een gematigde soefi aanhang overgingen tot het radicalisme. En dat eindigt dan uiteindelijk met zo'n jongen die daar op zijn 18-jarige leeftijd dan uit monden van Allah een vertegenwoordiger van de verlichting, zo zie je dat dan, in Frankrijk het hoofd afsnijdt. Ik neem aan dat jij dat eigenlijk ook zo ziet. En wat denk jij dan op zo'n moment? Hoe kijk je daarnaar en wat is dan je reactie?
Ja, kijk, het is natuurlijk een afgrijzelijke gebeurtenis. En natuurlijk heel schokkend. En in die zin, het is natuurlijk weer zoveel teken aan de wand van, joh, er gaat iets gruwelijks mis.
Met, ja.
Weet je, die islamistische netwerken en die ecotopen waar heel lang voor gewaarschuwd wordt. Hè?
Wat dus, zijn dat, ecotopen?
Ecotopen zijn zeg maar sociale omgevingen. Dus gewoon wijken als bijvoorbeeld Molenbeek. Waar op een gegeven moment dan de meerderheid van de bevolking of van de populatie dan islamitisch is. Mm-hmm. Waar radicale moslims, islamisten of salafis als het ware een soort van belangrijke plekken nemen in dat sociale speelveld. En waar je dan ziet dat ze eigenlijk een soort van parallele samenleving als het ware creëren. Dus waar iedereen zeg maar heel religieus is, waar sharia-normen worden opgelegd, afgedwongen of nageleefd in elk geval. En waar je een soort van parallele wereldjes gaat zien die losstaan van de bredere samenleving, die broeihaarden worden voor radicalisering en voor extremisme. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld zoals bijvoorbeeld Molenbeek in België, waar je dan ook bijvoorbeeld weer ziet dat er bijvoorbeeld een heel groot gedeelte bijvoorbeeld van buitenlandse strijders naar ISIS bijvoorbeeld hebben afgereisd. Of waar bijvoorbeeld een terreurverdachte bijvoorbeeld zoals die die voor een van die jongens, Abdesalam bijvoorbeeld, precies, die bij Bataclan betrokken was, die heeft daar gewoon maanden letterlijk gewoon rondgelopen. Die heeft ondergedoken gezeten.
Werd beschermd eigenlijk door de gemeenschap daar. Althans, hij werd niet verraden, laat ik het zo zeggen.
Hij werd niet verraden. En hij liep daar rond in de buurt waar hij was opgegroeid. Het is niet dat hij in een of andere buitenweg van Marseille zat of zo, waar niemand een persoon herkende. Nee, hij groeide. Hij zat gewoon letterlijk tussen zijn oud-klasgenoten, zijn buren, zijn familieleden. En hij liep daar gewoon vrijheid op straat rond en niemand verlinkte hem. Omdat er gewoon zeg maar een hele grote interne cohesie is en een soort van grote afkeer en wantrouwen naar de buitenwereld toe.
En die buitenwereld zien zij als natuurlijk sowieso verwesterd natuurlijk, want het is een westerse samenleving. Maar ook zien ze die echt als de haram, zeg maar, iets waar je verder van moet houden.
Als heidens.
Ja. Ja.
Gewoon heidens. Het zijn gewoon ongelovigen. Het zijn heidenen. En ze wilden zich juist daarvoor voor afschermen en beschermen. Omdat ze dat als antithetisch zien. Als letterlijk het tegendeel van de islam, zeg maar. En ja, die islamitische ecotopen, die produceren de hele tijd dit soort gasten, als het ware. Ja. Extremisten, radicalen. Radicalen uit het buitenland, die kunnen er als het ware gewoon prima vertoeven. Maar ook gewoon de normale moslimgemeenschap daar als het ware, die radicaliseert ook. Waardoor het een soort van collectief fenomeen begint te worden.
Maakte jij zelf dat deel uit ook van zo'n ecotoop destijds met die Hofstadgroep? Had jij je afgezonderd van onze samenleving? Mm-hmm. Deed je ook echt een poging om je daarvan af te zonderen, om niet daardoor aangeraakt of besmet te raken, bij wijze van spreken?
Ja, nee, zeker. Zeker, want ik bedoel, zeker als je als radicale moslim heb je een soort van smetvrees, als dat kun je bijna zeggen. Dat heeft natuurlijk deels te kijken vanuit, dat is natuurlijk vanuit de religie deels, gemotiveerd vanuit de religie.
Het is ook een opdracht.
Nou ja, kijk, ik bedoel, kijk bijvoorbeeld de religieuze brontekst in de islam, die beschrijven consequent niet-moslims of ongelovigen als onrechtplegers, als zondaren, als onrein, als verdorvenen, als bondgenoten van de Satan. Je mag geen vrienden zijn vanuit de islam met niet-moslims.
Je mag sowieso niet meer trouwen.
Dan
zijn ze bekeerd. Ja.
Nou ja, moslimmannen mogen dan wel met Joodse en christelijke vrouwen trouwen, maar andersom dan weer niet. Ja. Is het, maar dat komt er dan vanuit, dus dat ze eruit gaan dat de kinderen dan weer de religie van de man aannemen en de vrouw onderworpen is en zo. Dus, ja. Dus het is een soort van imbalans. Dus er is zeg maar een soort van vanuit zeg maar de religie zelf die. Die trekt een soort van extreem zwart-wit digitoon wereldbeeld op. Waar je alleen moslims ongelovig hebt. En de eerste zijn hartstikke goed en de tweede zijn gewoon puur kwaad.
En wat is aantrekkelijk? Kijk, jij was natuurlijk heel jong. Hè? Je was eigenlijk net na de puberteit speelde dit. Of in de puberteit begon dit te spelen. En jullie waren zo 18, 19, 20, meen ik, toen dit allemaal in gang kwam. Wat is aantrekkelijker daarvan?
Nou ja, kijk, het is natuurlijk een religieuze traditie. Hè? Het is 14 eeuwen oud. Het is een hele grote religie. En het, voor mij in de tijd althans, was het zo dat die zoektocht zeg maar, begon eigenlijk echt na 11 september. Een poging tot duiding. Uh-huh. Een vorm van framing van wat betekent dit? Wat is de historische impact hiervan? Want het was heel duidelijk, dit is een belangrijke historische ontwikkeling. En wat betekent dit? Dus een poging om de werkelijkheid te kunnen duiden, als het ware. En dit is natuurlijk een soort van totalitair framework, als het ware, die letterlijk alles zinvol maakt en betekenis geeft. Het lijkt als het ware een soort van hele goede analyse te geven van heden, verleden en toekomst. Een één grote alomvattende religieuze visie. Dus het is een soort van, het creëert een soort van wereld waar alles zijn plek heeft en waar alles, en waar je natuurlijk alles waar God overal aanwezig is en waar je waar het hel en paradijs wacht en waar alles gewoon duidelijk is en betekenis heeft.
Maar wacht even, want waar voor ons 9/11 dus een aanslag was op de vrije wereld, hè, en op het hart van de westerse ook democratie, was het dus voor radicale moslims, en jij was dat destijds, een soort verzetsdaad vanuit de islamitische wereld tegen het imperialistische Westen?
Nou, ook, maar ook nog meer het is ook een soort van overwinning. Hè? Een markeren van een soort van islamitische revival. Want dit moet je in een soort van bredere context zien. Welke al teruggaat tot zeg maar, het begin van de islam. De islam is natuurlijk begonnen met Mohammed, hè, die, tenminste als je de officiële lezing aanhoudt, begon als een handelaar eigenlijk, een jochie dat met karavanen meeliep, die een profeet werd in Mekka. En toen naar Medina verhuisde en daar staatshoofd werd, of van zijn eigen stadstaat kreeg. En daar heeft hij een soort van islamitische samenleving gebouwd.
Op een nogal gewelddadige manier.
Op een behoorlijk, op een hele gewelddadige manier. Dus zodat hij macht had, begon die politieke vijanden te liquideren. De economie werd gerund door slavenhandel en door rooftochten. Mm-hmm. Dus ik bedoel, dus Mohammed is een hele problematische figuur. Mm-hmm. In het Westen hebben we de neiging om te denken, het soort Jezus, hè, stichter van de religie, Jezus. Maar Mohammed is
Als beter, krijgsheer.
Is gewoon echt, is gewoon een warlord, inderdaad. Ja,
ja. Mogen wij dit zeggen trouwens? Of krijg je dan ook alweer bedreigingen zo naar je hoofd als je dit zegt?
Nee, ja, ik bedoel, het staat gewoon in de Islamitische brontekst zelf. Dus, ik bedoel, daar heb je het vandaan. Dus, ik bedoel,
jongens, van, het staat in de tekst hoor.
Jongen, het is door moslims opgeschreven. Dus, ja, dus... Ja. Maar goed, wat er wel voor gebeurt is dat de islam is natuurlijk een soort van imperiaal project. Want eigenlijk al vanaf de tijd van Mohammed is dat, dat ze proberen... Mohammed zelf heeft al tijdens zijn leven het hele Arabische Schiereiland onderworpen aan die islamitische staat. Uh-huh. En zijn directe navolgers, dus met name dan Abu Bakr en Omar vooral, hè, dus zijn schoonvader en de tweede kalif, die hebben een soort van gigantische militaire expansie overzien, waarin ze echt expandeerden in het Romeinse Rijk en het Oost-Romeinse Rijk, dus Syrië, ja. Egypte en zo. En het Persische Rijk, dus Irak, Iran. Tot aan, weet je, dus er is een hele korte tijd hebben ze een heel groot wereldrijk opgebouwd. Met de bedoeling ook om de hele wereld als het ware te islamiseren. Dus een soort van spiegelbeeld van islam te maken. En dat is eigenlijk het grote...
Wat wij dan in simpele bewoordingen zeggen om de hele wereld onder de sharia te brengen.
Ja, of te islamiseren eigenlijk, zou ik het kunnen noemen. Dat is eigenlijk ook een beetje de historische visie, de kijk van de islam op de geschiedenis. Ja. Namelijk, de geschiedenis heeft als het ware een soort van doel in zich. En dit doel is zeg maar van jihad, hè, tegen de ongelovigen, om de hele wereld te islamiseren. Tot de hele wereld één grote islamitische staat is. En een soort van spiegelbeeld van die perfecte samenleving van Mohammed en Medina.
En dan treedt ook rust in, hè? Dat is toch een heel belangrijk concept, dat als uiteindelijk de hele wereld geïslamiseerd is, is er dus al geen conflict meer.
Nou ja, dan is eigenlijk de geschiedenis afgelopen. Dan begint volgens de bron de dag des oordeels. Ja. Want er zal zo'n groot apocalyptische strijd zijn en dan is de hele wereld moslim en dan begint eigenlijk direct de dag des oordeels.
Nou, lekker dan.
Vergaat de wereld direct en dan vergaat de mensheid en dan vindt het laatste oordeel plaats.
Terwijl wij christenen hebben toch leuk, hè? Terugkeer van Jezus op aarde. Dan heb je in ieder geval nog wat meer ruimte voor voortzetting. Van het aardse leven, toch?
Nou ja, de moslims geloven ook dat Jezus terugkomt. Ja. Want ze geloven dat tegen het einde dat als het kalifaat opnieuw wordt opgericht, dat dan Jezus ook terugkeert. En dat hij dan het kruis breekt en de varkens doodmaakt. En dat hij dan alle Joden en Christenen om zeep helpt. Zodat er alleen nog maar moslims over blijven. Dus er is een islamitische Jezus, zeg maar die is, iets...
Als handlanger van de islam.
Dat is zeg maar, ja precies, die is moslim. Ja. En ja, dat is dat die gedraagt zich iets anders dan onze evangelie, zeg maar. Nee, maar dus die visie dus. Kijk, dit is zeg maar het bredere historische visie. Er is een expansieoorlog gaande. Echter natuurlijk, het is natuurlijk historisch ook... is het niet helemaal verlopen zoals gepland, zeg maar. Dus
het is niet rijk. Daar zit jij als jongetje, jongen nog eigenlijk, jong volwassenen... met mensen als Samir A, Soumaya S, heette ze toen, geloof ik, en je broer.
Soumaya S ken ik toen nog niet hoor. Die heb ik later leren kennen.
Maar, noem nog eens wat namen uit die groep mensen.
Mohammed.
Jiri natuurlijk.
Ahmed H. Mohammed LM. Mohammed FM. Zakaria T.
Ja.
Ismail A natuurlijk, uiteraard.
Ja, van wie een aantal dus echt... uiteindelijk zo zodanig geradicaliseerd is dat ze vreselijke daden hebben gepleegd. Mm-hmm. Bouhiri die Theo van Gogh heeft omgebracht.
Ja.
Anderen zijn er. Syrië naar het kalifaat vertrok. Je eigen broer is daar gesneuveld. Ja. Is uiteindelijk daar ook naartoe gegaan. Dus kijk, wij moeten hier een beetje lachen. Omdat het misschien ook door jouw deradicalisering... kijk je daar natuurlijk met een hele andere blik naar. En dan denk je, wat is dat toch een rare, absurde, totalitaire wereld. Alleen het deel daarvan uitmaken... heeft uiteindelijk enorme consequenties gehad voor die mensen. Hè?
Ja, absoluut. Ja. En voor een directe omgeving, want dat is natuurlijk ook zo. Kijk, weet je, als mensen radicaliseren, zeg maar, is het niet alleen dat ze zeg maar, is dat het heel zelfdestructief is. Het is ook dat ze zeg maar, hun directe omgeving meeslepen. Dus bijvoorbeeld ook verhalen van anderen, bijvoorbeeld of mensen die bijvoorbeeld naar Syrië zijn uitgereisd of. Zo'n Jiddisch netwerk zitten, is dat je bijvoorbeeld ook ziet in sommige gevallen dat bijvoorbeeld de broers en de zussen bijvoorbeeld van die mensen, dat die daardoor ook zijn ontspoord. Dus dat ze aan de drugs zijn geraakt of dat ze bijvoorbeeld dat ze ineens van school zijn afgegaan.
Het ontwricht die hele families.
Het ontwricht de familie, ontwricht de hele buurten. Dus het is zeg maar een soort van heel destructief fenomeen dat waarbij meer dan één specifieke persoon betrokken is. Het is een omgeving die ontwricht raakt. En kijk, en natuurlijk is het zo dat naarmate, kijk, tot een paar jaar geleden was, zeg maar, die moslim-extremist was nog zo van, het is nog relatief kleinschalig, weet je. Het gaat vooral om families, het gaat om buurten. Het gaat om
kleine cellen.
Het gaat om relatief kleine, het is relatief kleinschalig. Maar op het moment natuurlijk dat hele fenomeen, zeg maar, steeds groter wordt, ja, dan nu dreigt het, zeg maar, hele samenleving te ontwrichten. Als het ware, je ziet het in Frankrijk bijvoorbeeld. Hè.
Daar gaan we het zo over hebben, inderdaad. Want naarmate het aantal toeneemt, wordt de dreiging natuurlijk ook steeds groter. Nog even over jou specifiek, hè, want je bent zoon van een Nederlandse moeder, Amerikaanse vader. Je vader was militair in Nederland. Ja. En hoe komt iemand als jij, je komt dus niet uit die islamitische gemeenschap, hoe kom je nou opeens daarin terecht? Hoe verzeil je daar in zo'n hele gesloten wereld waarin een heel totalitaire manier van denken heerst?
Klopt. Ik ben van huis uit christen. En ik ben ook gedoopt toen ik jong was en zo. En ik ben op een christelijke basisschool geweest, waar elke dag uit het Oude Testament werd voorgelezen en gebeden en psalmen werden gezongen. Hoe ik erin terecht ben gekomen. Nou ja, het klinkt een beetje banaal. Maar toen ik eigenlijk heel jong was, eigenlijk vanaf het moment dat ik 5, 6 jaar oud was, ja, ik had een soort van, ik noem het tegenwoordig existentiële vervreemding. Dus zeg maar een soort van plek dat je afvraagt, dat je denkt van, wat doe ik in de wereld? En wat is van er wordt iets van je verwacht in het leven, maar ik kan het niet duiden. Waar draait het leven om? En die zoektocht, daar kreeg ik geen antwoorden op. Dus en natuurlijk je wereld.
Je ouders konden die ook niet geven.
Nou ja, in de kerk ook niet bijvoorbeeld. Nee. Dus ging naar de kerk toe en dan vraag je, wat wil God van mij? En dan krijg je te horen, ja, dat moet je in je eigen hart zoeken. En dan sta je daar als jochie van 8 of zo.
Jongerendag, geklets eigenlijk.
Wat moet ik hier nou hemelsnaam mee? Je bent toch een priester? Leg me gewoon uit wat God van me wil. En dan kun je vertellen.
Dat weigeren ze dan, hè, tegenwoordig. Die moderne theologen, die weigeren jou dat gewoon te vertellen. Ja. En dan sta je nog meer met lege handen.
Het is een soort van duiding eigenlijk. En ik heb natuurlijk dat het verergerd doordat ik ooit een nachtmerrie kreeg toen ik heel jong was. Dat ik in de hel zat en verbrand werd en dat mijn huid eraf viel en zo, dat soort dingen. Het was een soort van impuls van wat een soort van vervreemding, het niet thuis zijn in de wereld en het idee van ik moet, zeg maar, erachter komen wat God van mij wil, want anders dan beland ik in de hel en dat wilde ik dus niet. En toen ik op een gegeven moment, toen mijn ouders gingen scheiden, want toen mijn ouders, ik was 10 of 11, toen zijn mijn ouders gescheiden. Mijn vader is toen in Veenendaal gaan wonen. In de migrantenwijk, waar de meeste mensen die daar woonden waren Turks of Turks of Marokkaans of Somaliërs of weet ik veel, moslims over het algemeen. Daar ben ik met de islam voor het eerst naar gekomen. En wat me eigenlijk direct opviel, want in het begin dacht ik van, de islam is natuurlijk een hele rare traditie, een soort hindoeïsme, weet je, exotisch en vreemd. Maar het bleek heel erg vertrouwd te zijn. Uh-huh. Het knoopt natuurlijk aan, want ik ken natuurlijk het Oude Testament van de Bijbel heel erg goed. Of dat was ik tenminste, daar was ik ook zo'n beetje mee opgegroeid, zeg maar. En de islam had, zeg maar, gewoon. De islam is, zeg maar, ook een soort van geplagieerd jodendom, in zekere zin kun je zeggen. Want ze hebben gewoon de Joodse.
Verduurd verwoord daarop, ja.
Ja, en ze hebben het aangepast en gearabiseerd. En die oude Arabische religies zijn er ook in geabsorbeerd, zeg maar. Er zitten nog die. Maar het is een bekende traditie. Dus dezelfde profetische traditie, hetzelfde soort van monotheïsme. Het is alleen allemaal, ja, ik vond het allemaal, het was allemaal nooit consistenter, logischer en helderder. En een hele duidelijk afgebaken identiteit. Dus zoals die jonge moslims, die eigenlijk helemaal niet bijzonder religieus waren, gewoon van die standaard straatmarokkanen die je, zeg maar, heel in Nederland kunt vinden. Ja, die hadden heel veel duidelijkheid over wat islam wel is en niet is. En wat halal en wat haram is. Wat is verplicht.
Ondanks dat ze zichzelf vaak er niet naar gedragen. Dus.
Ook zelfs als niet naar gedragen, maar wel een hele duidelijk afgebakende.
Heel wettisch dus eigenlijk. Dus ze weten gewoon die regels, die kennen ze goed.
Ja, de islam is natuurlijk wat dat betreft ook een veel praktische religie. Hè? Ja. Want dat is denk ik ook de kracht, denk ik, ervan. Kijk, hoe moet ik het uitleggen? Kijk, het christendom bijvoorbeeld. In het christendom heb je een soort van mysterieverhaal. Dus je hebt bijvoorbeeld de evangelie, het leven van Jezus. En dat is een soort van gebeurtenis. En dan weet je, en er wordt een soort van raadsels en allegorieën gesproken. Het heeft iets heel gnostisch.
Ja, dus metaforisch.
Metaforisch gnostisch. En je weet eigenlijk nooit precies wat er nou eigenlijk gebeurt en wat het betekent.
Ja.
En er wordt
het zijn vooral veel mooie verhalen.
Ja, en er wordt ook nooit gezegd wat het betekent. Hè? Want ook Jezus bijvoorbeeld, die christen evangelie, die. Ja, die bekritiseert dan zijn volgelingen van jullie snappen nog steeds niet wie ik eigenlijk echt ben of zo. En ja, hij praat de hele tijd in raadsels, maar het wordt nooit verteld wat het nou eigenlijk dus het hele kernvraag van het christendom eigenlijk
die drie dagen, wat betekent dat? En die haan die gaat kraaien, wat betekent dat nou?
Dus eigenlijk, de christendom leent zich voor interpretatie, omdat eigenlijk de hele tijd de vraag is, wat is dit? Wat betekent dit?
De exegese heet dat.
Dus het heet exegese en theologie. Ja. Kijk, en bij de islam is het natuurlijk totaal anders. Als je de Koran leest, de Koran is gewoon eigenlijk een heel polemisch document. De lezer wordt direct aangesproken. En het is de hele tijd God die in totaal van bevelen praat. Doe dit wel, doe dit niet. Ja. Geloof dit wel, geloof dit niet. Anders ga je naar de hemel, anders ga je naar de hel. En dan wordt de hele tijd, en de lezer wordt direct aangesproken. Dus bij de Koran, zeg maar, als je het boek leest, het is totaal anders voor het werk dan de Bijbel.
Vond dat aantrekkelijk, die duidelijkheid daarvan?
Nou ja, het is ontzettend duidelijk. Het geeft volkomen helderheid. Ja.
En waren die jongens jou aan het bekeren ook? Want wat ik dus interessant vind, ook wel bedreigend aan die jonge generatie moslims. Mijn dochter zat op school, op een middelbare school in Kreuzberg in Berlijn, met heel veel Arabische en Turkse jongeren. Dat was gewoon een gymnasium, hè? Dat is dan een soort VWO. En die een aantal van die jongeren was dus heel erg bezig om de Duitse, of in dit geval Nederlandse kinderen, te proberen tot de islam te bekeren. Hè? Mm-hmm. En een aantal van haar klasgenootjes, Duitse jongens bijvoorbeeld, is ook tot de islam bekeerd. Dus dat begint al op die scholen, zeg maar. Mm-hmm. En zij was daardoor ontdaan. Ze dacht van, ja, wat krijgen we nou zeggen? Je moet niet... En ook tegen haar werd gezegd, dan op een gegeven moment kreeg ze een stiefmoeder, die was Turks. Filandus. en toen zei die Turkse meisje tegen haar, jij gaat nu toch zo je wel de hoofd toedragen, want je stiefmoeder is Turks. Hè? Die komt uit de islamitische gemeenschap. Dus je had ook geen idee hoe dat dan hier in Nederland ging. Maar het was dus... En opeens werd ze ook geaccepteerd door die meisjes, want ze had nu een Turkse stiefmoeder. Weet je, dus al die nuances en zo. En ook al die strategieën, zeg maar, die werden ingezet om te proberen die kinderen op 13, 14, 50-jarige leeftijd al bij hun groep te krijgen. Was het ook jouw ervaring destijds, toen je met die Marokkaanse jongens begon om te gaan?
Ja, ik zou zeggen dat het nog niet. Het was niet zo geprononceerd. Kijk, in mijn geval was het natuurlijk ook van. Er was ook heel veel interesse aan mijn kant, zeg maar. Dus ik vond het ook gewoon interessant.
Jij was
ook
nieuwsgierig naar hun.
Ik was heel erg nieuwsgierig en ik was eigenlijk zelf degene die er een beetje achteraan ging. En dat zat de pres en van ik wil meer weten en zo. Nou, kom ik hier mee in de islamitische les dan, weet je. Dus het was natuurlijk van, ik vond het almachtig interessant. Maar natuurlijk, ik bedoel uiteraard...
Dat zijn die islamitische lessen op de zaterdagen, die Koranlessen, zeg.
Dit was gewoon een soort van, dit was soms een wekelijke winkel bij de imam die gewoon basis van de islam uitlegt en waar je vragen kunt stellen.
Met jongeren.
Ja, gewoon voor jongeren specifiek. Ja. Maar het is dus, ja, ik bedoel, kijk, er zit altijd een soort van bekeringsdrang. En dat is gewoon onmiskenbaar natuurlijk. En ik bedoel, ik heb zelf ook die bekeringsdrang gehad. Omdat als moslim-extremist heb je, of gewoon überhaupt als moslim, heb je natuurlijk een soort van... je bent verschut tussen twee gevoelens, als het ware. Enerzijds is het een soort van totale minachting en afkeer voor ongelovigen. Want die zijn van de duivel, die zijn vies, die zijn onwetend. Die leven als het ware in een soort van heidendom en viezigheid en dat.
En als ze dan ook nog vrouw zijn, zoals die Nederlandse meisjes, dan mag je...
Ja, dan zijn ze onkuis en dan zijn het eigenlijk gewoon immorele vrouwen, zeg maar, als ik het... op een beleefde manier zeg. Maar het is het tegendeel. Het is ook een tweede impuls. Een soort van, humanitaire impuls. En dat is van, we moeten ze eigenlijk redden. Want ze kunnen ook de menselijke waardigheid hebben. Mm-hmm. En als ze zich bekeren, dan zijn het eervolle, waardige mensen.
Precies wat ik zei. Doe een hoofddoekje op.
Precies. En dat is natuurlijk een soort van dubbele impuls of zo. Dus het is een soort van, je zou kunnen zeggen, er is een soort van haat en liefde in. En
je zit met een soort mix van meewarigheid en minachting. Meewarigheid over dat zij het ware geloof nog niet hebben gevonden en minachting omdat ze daar kennelijk ook niet de wil toe hebben om dat te
gevonden. Nou ja, Said Qutb bijvoorbeeld, die is een bekende islamistische ideoloog, die heeft een hele mooie metafoor geschetst, die eigenlijk denk ik wel redelijk... die redelijk populair is of die herkenbaar is. Die zei eigenlijk van, de gelovige is net als iemand die op een rots staat. En dan, die kijkt dan uit en beneden ziet hij een soort van pool van modder en vuiligheid en uitwerpselen. En dan zie je allemaal wilde naakte mensen met lange nagels en wilde haren. En die zitten allemaal daar in die pool met modder gewoon, een soort van beestachtig te gedragen. Ja. En de gelovige die kijkt ernaar en die denkt enerzijds met zijn schone gewaad. Weet je, die kijkt ernaar en die voelt eigenlijk een soort van minachting. Want hij wil zich niet zo verlagen en zo vies worden. Ja. Maar tegelijkertijd heeft hij ook een soort van medelijden. Want hij ziet dat en hij zegt, maar dat zijn ook mensen. En die kunnen ook gewoon eruit worden gehaald. En die kunnen ook gewoon een soort van... van eervolle en schone mensen worden, net als ik of zo. En dat is een beetje van, dat is een metafoor om die dubbele impuls te beschrijven. Dat is een beetje van hoe die mindset, zeg maar.
En dit is dan het gedachtegoed, hè? Deels althans, waar je dan in opgaat en waar je dan verder in opgroeit. En ook waar de huidige generatie, zeg maar, radicale islamisten. Mm-hmm. is opgegroeid en waarop zij zich baseren. En begrijp je dat vanuit jouw ervaring destijds en vanuit je radicalisering destijds? Want vergeet mm-hmm. niet, hè, toen op een gegeven moment dus die inval kwam bij de Hofstadgroep, toen hebben jullie echt gedacht, we gaan nu dood. Hè? Dit is onze jihad, zeg maar, en we gaan nu...
Nou, we dachten dat het een cadeautje was van God op dat moment. We dachten dat God...
Schets nog eens die situatie, dat was in Den Haag. Hè?
Dat was in Den Haag, ja. Nee, dat was een week ongeveer na de moord op de Heel van Gogh. En toen viel het arrestatieteam inderdaad binnen. Het was ook nog tijdens de Ramadan op de 27e. Dus het heet Laylatul Qadr in de islam. Dat is zeg maar de heiligste nacht van het jaar. Ik heb toen een handgranaat ook naar de politie gegooid.
Ja, en vier agenten verwond.
En toen is een omsingeling begonnen. Het heeft heel veel. Het is natuurlijk een vrij berucht incident inmiddels. Ja, ja. Maar wij dachten op dat moment van. We dachten van. Oh, dit, God heeft voor ons een cadeautje voorbereid. Het is Ramadan. Het is 27e. Nu, we krijgen martelaarschap.
Dus God want dat is... zei je ook tegen je broer, meen ik, of tegen een van hen die daar aanwezig waren. Van bid nu voor ons, want dit is onze kans op het martelaarschap.
Ja, nee, ja. Ik belde mijn broer op. Ja, dus dat ze net weg waren van. Ja. Om op hart te drukken van je moet echt vasthouden aan het ware geloof, want je denkt dat je doodgaat. Dus dan denk je dan wil je stellen dat het heel belangrijk is. En dan vertel je tegen mensen, hou vast aan de ideologie, hou vast aan de geloof. En bid voor ons. Maar we dachten echt God heeft als een cadeautje voor ons voorbereid op dat moment.
En daarna, na je deradicalisering, heb je gedacht aan die agenten natuurlijk.
Mm-hmm.
En hoe ben je daar toen mee omgegaan? Want je had dus, je had hen kunnen doden ook.
Ja, dat klopt. Nee, het is natuurlijk het is natuurlijk een van de eerste dingen überhaupt. Waarmee ben je? Kijk, want het is zo van, kijk, alles wat je jezelf hebt aangedaan, alleen weet je, dat je eigen verantwoordelijkheid, maar je hebt ook andere mensen verwond. En ik heb ook geprobeerd, ik heb ook expliciet gevraagd van joh, ik zou graag met de agenten ook in contact willen treden, want ik wil graag ook in persoon mijn excuses aanbieden. Ik bedoel, je kan een brief schrijven of ik heb ook een brief geschreven, maar ik vind persoonlijk verantwoordelijkheid nemen betekent ook gewoon echt de personen die je hebt benadeld of iets aan hebt gedaan ook onder ogen durven te komen en ook gewoon in persoon kunnen zeggen van sorry. Gewoon ook je verantwoordelijkheid nemen in dat geval. Ik heb teruggekoppeld gekregen, want ik weet natuurlijk niet wie het zijn.
Nee.
Bedoeld in de tijd maskers op en ook in de politiedossiers alleen met codenummers aangeven. Dus ik heb geen idee wie het zijn. Dus ik kan alleen een verzoek neerleggen bij justitie van ik zou het op prijs stellen om een persoonlijke ontmoeting te hebben. En ik heb teruggekoppeld gekregen van er is geen behoefte aan.
Mm-hmm.
Dus wat mij betreft, ja, het staat open, de uitnodiging voor altijd. Maar ja, het is...
En hoe zeer knaagt dat aan jouw geweten? Of kijk je naar diegene, die persoon die toen die handgranaat gooide als een totaal ander iemand? Hoe ga je met zoiets om, moreel?
Hoe ga je mee om? Nou ja, kijk, het zit je gewoon dwars. En het is natuurlijk iets wat je wel gewoon graag... Daarom wil je natuurlijk ook gewoon in persoon sorry kunnen zeggen. En dat echt af kunnen sluiten. Kijk, het is natuurlijk zo. Kijk, natuurlijk zit je niet elke dag mee of zo. Dat zo werkt natuurlijk. Je bedoelt dus van, hey, je leeft gewoon je leven en je vergeet. Maar soms dan denk je eraan. En het is. Maar goed, het is. Wat ik zeg, kijk, het is natuurlijk op dit moment is zo van, kijk, op het moment dat. Dat je terugkoppeld krijgt van, joh, voor ons hoeft het niet, we hebben geen behoefte aan. Ja, dan houdt het voor nu op, zeg maar. Want je mogelijkheden zijn op dat moment min of meer uitgeput, zeg maar. Dus,
ja. Ja. Maar het feit dat je inmiddels zo intensief met dat onderzoek naar die islamistische terreur en zo bezighoudt, is dat ook misschien een poging om dat verleden niet alleen te verklaren, maar ook om dat verleden nu voor iets positiefs in te zetten, bijvoorbeeld voor een beter begrip in de samenleving, voor het gevaar dat, waarmee wij geconfronteerd zijn.
Ja, natuurlijk, absoluut. Ik bedoel, het is kijk, je bent intiem vertrouwd met de ontwrichting en met hoe destructief dit fenomeen is. Het is echt een heel gevaarlijk fenomeen. Ook nog eens onderstreept dat op het moment dat je, nadat je er zelf uit bent en je denkt eindelijk alles achter je te hebben gelaten, dan begint het glazen met je broer, zeg maar, die... Ja. En dan kwam dat hele ISIS op en al die uit.
Want jouw broer is echt met zijn gezin nog op iets van 27-jarige leeftijd of zo afgereisd naar het kalifaat, hè?
Ja, met zijn drie kinderen. Hij was de vader van drie kinderen. Hij en zijn vrouw zijn toen met het hele gezin zijn ze naar het kalifaat uitgereisd.
Ja, want zijn vrouw was net zo geradicaliseerd dan.
Ja, ze waren allebei zo, zeg maar. Dus, ja. Dus ze wilden graag in een islamitisch land wonen, hè, onder de sharia. Want ja, ik bedoel, de aanname is, je kan alleen echt een moslim zijn in een islamitische staat. Ja. Je kan niet in een heidens land leven en echt een moslim zijn. Want islam is, zeg maar, een totale religie die het private en het publieke domein omvat.
Ja.
Dus ja, dat is eigenlijk een beetje de... Dus je moet per se in een islamitische staat wonen.
En dan is bij een bombardement in Raqqa om het leven gekomen.
Ja. En nou ja, een van de redenen is natuurlijk van, ook voor mij is van kijk, er is natuurlijk al vanaf vroeg af aan, dus dat was al eigenlijk, merkte ik al, zeg maar, een soort van hele grote discrepantie in het publieke debat en het fenomeen zoals je dat kent, van joh, het lijkt niet op elkaar. Dus hè, bijvoorbeeld de neiging, bijvoorbeeld, vroeger was dat veel meer dan tegenwoordig het geval is, overigens. Maar weet je, een soort van westers navelstaren, zou ik het maar noemen. Dus het idee van alles wat daar gebeurt is eigenlijk, het is allemaal de schuld van de samenleving. En het zal wel iets met racisme te maken hebben of met een gebrek aan stageplek of zo. Weet je, dat soort discours. En eigenlijk helemaal geen ooghebbend en eigenlijk ook geen benul hebbend van de aard van joh, dit is gewoon een soort van eigen wereld. En een fenomeen dat je op eigen voorwaarden moet begrijpen.
Is dat omdat wij niet goed de kracht van religie begrijpen?
Dat ook. En kijk, er zijn meerdere dingen die spelen. Kijk, het is normaal menselijke neiging om te projecteren. Dus projecteren betekent dat je eigenlijk ervan uitgaat dat een ander min of meer hetzelfde denkt en handelt als jezelf. Dus en bijvoorbeeld de gemiddelde westerling zal waarschijnlijk denken van, nou ja, die kan zich helemaal niet voorstellen van waarom zou ik ooit terrorisme doen of zo. En dan ga je nadenken, nou, dan moet ik wel heel erg onderdrukt worden, hoor. Dan zou ik me dit eens voor kunnen stellen of zo. Mm-hmm. En dat is ook, weet je, dat is ook, kom je erop. En we zitten natuurlijk ook van, er zijn natuurlijk geen geschiedenis of contextloze samenleving. Dus er zijn natuurlijk allerlei al door onze eigen geschiedenis verklaringen, als het ware, voorhanden. Dus bijvoorbeeld die marxistische basisinterpretatie bijvoorbeeld. Dus dat bijvoorbeeld menselijk gedrag of bewustzijn, als het ware, zo'n min of meer, ja, het product is van
sociaal-economische omstandigheden.
Sociaal-economische omstandigheden. Dus dat bijvoorbeeld. Dat zijn eigenlijk al, zeg maar, interpretaties die al beschikbaar zijn en waar mensen op teruggrijpen. Je probeert eigenlijk alles binnen je eigen referentiekader te pushen.
Dit is heel belangrijk om even te zeggen. Want mensen vragen je natuurlijk vaak af, waarom is het op links dan, zoals het heet, vaak zo dat dit soort gedrag, dit soort extreem gedrag ook van dit type jongeren, waarom schrijft links dat zo snel toe aan sociaal-economische omstandigheden? Dus opgroeien in arme buurten, in arme gezinnen, geen kans, geen stage, hè, geen buurthuis in de buurt en zo. En dat komt natuurlijk inderdaad, zoals jij zegt, vanuit die marxistische traditie, waarin wordt gesteld dat mensen, het gedrag van mensen en zelfs, zeg maar, het denken van mensen, een weerslag is van de maatschappelijke positie die zij, of waaruit zij voortkomen, de sociaal-economische omstandigheden waarin ze zijn opgegroeid. En in dit geval gaat het inderdaad helemaal niet op. Maar die vraag moet ik misschien aan jou stellen. Ik zou zeggen, het gaat niet op omdat bijvoorbeeld de aanslagplegers van 9-11, deel daarvan kwam gewoon uit welvarende families. Dus het waren geen arme jongens uit sloepers uit een ghetto die dachten van, we gaan wraak nemen op het kapitalisme of zo. Dit waren hele andere, dit had een hele andere achtergrond.
Ja, dat gaat natuurlijk ook uit van de aanname dat mensen, zeg maar, op dezelfde manier naar de wereld kijken en van dezelfde dingen boos worden en zelfs min of meer gedragen of zo. Het is blind voor gewoon hele fundamentele cultuurverschillen, zeg maar, die er onder andere bestaan. En hoe verschillend werelden kunnen zijn. Kijk, we hebben natuurlijk. Kijk, dat is bijvoorbeeld ook een beetje waarom ik een beetje de kriegels krijg van dat hele idee van multiculturalisme of zo. Omdat het hele idee van multiculturalisme, dat vooronderstelt eigenlijk van cultuurverschillen stellen allemaal niet zo heel veel voor. Dat is allemaal heel oppervlakkig. Dat ja, ze eten wat anders en ze hebben misschien wat andere gewoonten of zo. Maar het is allemaal oppervlaktefenomenen. Maar diep van binnen zijn we allemaal min of meer hetzelfde. Terwijl als je daadwerkelijk echte cultuurverschillen bekijkt, bijvoorbeeld met islam, bijvoorbeeld, van joh. Er zit een heel fundamenteel ander wereld en mensbeeld zit eronder. Er zit een heel andere kijk op de geschiedenis onder. Er zit een heel ander soort van.
Heb je het dan over de islam as such of de geradicaliseerde versie van de islam? Want daar hebben we ook nog altijd geen uitsluitsel over. Is er een verschil tussen de gematigde islam en de politieke islam en de jihadistische islam? Of is het toch een geheel, gewoon één monolithisch begrip, namelijk de islam.
Het is geen geheel monolithisch begrip, maar kijk, het is wel natuurlijk zo dat de islam, kijk, de oorsprong, zeg maar, het wereldbeeld dat in de teksten staat, in de basisteksten, dus heb je het over de Koran, de hadith, die vroege orthodoxe bronnen, dus de eerste vier rechtsscholen bijvoorbeeld, die zijn naar huidige maatstaven zijn natuurlijk gewoon, ja, dat is bijna nauwelijks onderscheiden van ISIS, bij wijze van spreken.
Dat is super gewelddadig ook.
Heel gewelddadig. Dat is natuurlijk ook heel logisch, want als je gewoon kijkt naar de geschiedenis, ik had het net over die militaire expansie. Weet je, de eerste generatie moslims, die hebben de halve wereld veroverd destijds. Mm. Nou, wanneer zijn die brontekst opgeschreven? Wanneer is de Koran op schrift gesteld, de hadith? Net na de imperiale expansie. Ik bedoel, een van de eerste grote bekende hadithverzamelaars was Bukhari. Die komt uit Bukhara, dat ligt in Oezbekistan.
Ja, ben je geweest trouwens. Fantastisch daar, ja.
Precies, maar hoe komt het dat een Oezbek 150 jaar de dood van Mohammed, zeg maar, het leven van Mohammed op gaat tellen? Hoe komen ze daar? Nou ja, omdat ze dat veroverd hebben. Dus ik bedoel, ze zijn natuurlijk gevormd in een wereld die volledig gemilitariseerd was in de tijd. En volledig gericht was op militaire expansie, op verovering. Dus ik bedoel, het is logisch dat de bronteksten die geest en die cultuur van die tijd belichamen. Dat is heel logisch.
Problematisch is dat daar vervolgens niet, zoals bij het christendom, het Nieuwe Testament, een soort reflectie op is verschenen die ook wat meer aan is gaan sluiten bij moderne tijden.
Nou, dat is wel degelijk het geval. Ik bedoel, er is natuurlijk ook in islam, een van de dingen die je ziet bijvoorbeeld is in de loop der tijd, is dat zeg maar regeringen en regimes, als het ware de scherpe randjes er een beetje proberen af te vijlen. Een soort van interpretatieve traditie om die tekst in te kapselen. En dat is natuurlijk heeft een reden. Omdat islam natuurlijk, wat dat betreft, islam is helemaal niet zo geschikt. Islam is eigenlijk meer geschikt voor een hele kleine stadstaat en niet geschikt voor een groot rijk. En historisch gezien wat je ziet is dat islamitische samenlevingen heel erg instabiel zijn. Dus bijvoorbeeld dat begon eigenlijk direct na de dood van Mohammed. Dus dat er eigenlijk gelijk burgeroorlogen uitbraken. En dat er allerlei groepen verschijnen die dan vinden dat de leider niet islamitisch genoeg is. En dat hele onderscheid moslim ongelovigen binnen de moslims gaan toepassen.
Allerlei dus sectariërs.
Het leidt tot sectarisch geweld. Het leidt tot extremisme. Het leidt tot burgeroorlogen. En dat gaat de hele tijd door, zeg maar zo.
Nou ja, de strijd van deze tijd is natuurlijk die tussen Sunni en Shia-islam. Daarin.
Ja, maar dat is natuurlijk al heel oud, want dat wordt natuurlijk al een politieke conflicten die direct na de dood van Mohammed uitbraken.
Maar die speelt dus nog steeds, bedoel ik.
Ja, dat is heel hardnekkig inderdaad.
Ja, ik wil zeggen, het gaat toch wel een behoorlijk aantal eeuwen door al.
Maar het ding is dus natuurlijk, is dat, kijk, de mensen die zeggen het is islam, die hebben natuurlijk een punt, want de bronteksten zijn echt zo. Ja, dat klopt. Ik bedoel, dat is gewoon de wereldbeschouwing in de bronteksten. Het is natuurlijk ook weer zo, is dat er natuurlijk allerlei interpretatieve tradities zijn. Want islam opereert natuurlijk niet alleen maar. Hè? Want heel veel volkeren die bijvoorbeeld bekeerd zijn, bijvoorbeeld, die hadden natuurlijk al een cultuur. En wat ik al zeg, de imperatief van samenleven of van een stabiele samenleving, die zijn niet altijd goed verenigbaar. Dus dan proberen ze die tekst een beetje in te kapselen in een soort van laag van exegese. Ja. Om de scherpe randjes eraf te veilen.
Een soort nationale islam, zeg maar. Of lokale islam.
Ja, en dat zie je ook bijvoorbeeld vandaag de dag heel erg. Ik bedoel, er is natuurlijk een reden dat in alle islamitische landen vandaag de dag dat interpretatie echt een soort van staatsmonopolie heeft.
Ja.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken die bepaalt eigenlijk wat de moskeeën mogen zeggen en wat niet. En
maar een belangrijke vraag is dan, omdat wij lange tijd hebben gehoopt dat vanwege wat jij nu schetst, er ook een Europese islam zou gaan ontstaan. Hè? Die zou passen binnen onze democratische rechtsstaat.
Ja.
Meer of meer een soort liberale islam, die dan inpasbaar zou zijn in onze samenleving. Dat is nu niet, maar ik kan me vergissen, maar dat is nu niet helemaal wat we op dit moment zien, volgens mij. Of, of zijn er twee stromingen, namelijk die gematigde Europese islam, misschien dat die ontstaat, dat weet ik niet. En aan de andere kant die radicalisering van misschien kleine groepen binnen die ecotopen, zoals jij schetst in het begin.
Ik geloof het niet. Ik geloof dat het echt een volkomen illusie is om te geloven in een soort van Europese islam. Ik denk dat het veel waarschijnlijker is dat... Dat het eerder is dat gewoon heel veel moslims zich gewoon min of meer hun religie op zullen geven. Gewoon zullen seculariseren. En dat islam een soort van culturele achtergrond wordt. Mm-hmm. Het is gewoon traditie wat zich beperkt tot, nou ja, weet je, begrafenis.
Suikerfeest. Zo.
Suikerfeest en begrafenisrituelen of zo. Maar die gewoon compleet geseculariseerd zijn. Ik geloof niet in een liberale islam. Ik denk dat dat echt een illusie is. Nee, wat je in Europa ziet, als ik even terug mijn punt af mag maken, wat je in Europa ziet, wat je tot nu toe ziet vooral, kijk, is dat heel veel van die eerste moslimsgeneratie die zijn binnengekomen. Kijk, en de islam heeft zich natuurlijk in de loop der tijd ook heel erg, zeker in het verleden ook, het heel veel lokale tradities geabsorbeerd en zo. Dus bijvoorbeeld in Marokko, ik noem maar wat, heb je bijvoorbeeld heel veel beetje lokale varianten van de islam. Dat is dan gecentreerd rond het graf van een lokale heilige, een soefi-heilige of zo. Weet je, en dat is dan in een dorp waar alleen de imam de boeken heeft en kan lezen en schrijven. En is iedereen aangewezen op de imam. Dus je hebt een soort van structuur om een soort van culturele islam te kunnen schagen. Wat je ziet, dat komen ze hier en dan die kinderen zijn natuurlijk veel beter opgeleid dan hun ouders en die kunnen zelf lezen. Mm-hmm. En die zien die traditionele islam, die laat zich helemaal niet goed verplaatsen, want die is gewoon heel erg gebonden aan lokale plek.
Ja, precies.
Dus wat ze dan doen is dat ze zeggen van, weet je wat, weg met die cultuur en we willen de echte islam, de universele islam of een zuivere islam. En dan komen ze bij het salafisme uit, want dat is precies wat het salafisme is. We moeten weg met de geschiedenis, weg met historische veranderingen, terug naar de bronteksten. Ja. Dat is salafisme, terug, dat is gewoon een reformatie.
Ja, dan moeten mensen zich wel goed realiseren. Inderdaad, misschien doen sommigen dat niet. Van als we het over het salafisme hebben, wat dus die orthodoxe uitleg van de islam is, dan hebben we het echt over de islam van die eerste eeuwen. Hè, van
het is gewoon terug naar de brontekst. Ja. Gewoon alle historische veranderingen. En dat is natuurlijk het probleem. Want wat ik net zei, die vroege islam, dat was gewoon een oorlogsteken.
Dat was eigenlijk een oorlogsreligie.
Ja. Ja. Ja,
maar dan begrijp ik dus niet als iemand als Abu Talib, de burgemeester van Rotterdam, hè, mm-hmm. op een gegeven moment zegt, ja, maar ik zie mezelf ook als salafist. Hè. Dat vond ik een hele problematische opmerking, omdat ik dan onmiddellijk denk, wil hij dan leven zoals de profeet? En hoe kijkt hij dan naar die oorlogsretoriek en zo? Dus ik snap dat dan niet goed.
Veel mensen zijn bang voor het salafisme.
Ja.
Geldt dat ook voor u?
In de kern niet. Wel in sommige uitingsvormen. Salaf is voorganger. En een salafist is iemand die op de voorganger wil lijken.
Ja, ja.
En dus een moslim die we nu voor salafist verslijten, is iemand die heel graag op profeet Mohammed wil lijken.
In die definitie zou u zichzelf ook salafist
zijn? Ja, eigenlijk elke moslim is een beetje salafist.
Dat is een hele problematische opmerking inderdaad. Kijk, het lastige is denk ik dat, laat ik het zo zeggen, mensen zijn natuurlijk heel erg goed in zelfbedrog. En kijk, er zijn natuurlijk heel veel moslims die zeg maar niet salafistisch zijn, hebben natuurlijk wel een soort van hele sterke affectieve relatie met de bronteksten. Want kijk, het is bijvoorbeeld het idee dat Mohammed de perfecte mens is, die perfect is. Ja, dat wordt onderschreven door alles en iedereen. Het is zo bijvoorbeeld dat heel veel stromingen zoals soefisme of zo, die hebben helemaal gecherrypicked en die hebben een soort van een heel ander soort van Mohammed geconstrueerd. Ja. Die eigenlijk alleen maar lief is. En
een soort hippie?
Een soort van hippie die alleen maar lief is en alleen maar mediteert en zo, weet je. Dat soort dingen. Dus ik bedoel van maar dat die diepgaande, ja, die liefde, die is heel, heel normaal. Dus je ziet zeg maar ook binnen islam een soort van wat Abu Talib hier probeerde te doen, is eigenlijk een beetje dat salafisme claimen en een soort van andere inhoud geven. Maar het is natuurlijk heel erg dom.
Toch onverstandig?
Ja, ik vergeleek het altijd. Stel je voor dat bijvoorbeeld er een burgemeester was. En die zeggen, ja, ik ben eigenlijk een nazi. En dan zegt hij van wat is maar voor nazi's? Maar denk van mij dat je lief bent voor de dieren en dat je voor de natuur zorgt. En dat je
autobanen bouwt.
En dat je lief bent en dat je heel aardig bent voor iedereen en zo. En dan blijkt, ja, ik bedoel, dat kan niet. Weet je? Nee, dat is een term met betekenis. En dat heeft gewoon een inhoud. En dat kun je niet, zeg maar, gaan... Je kan niet een soort van willekeurig nieuwe inhoud geven.
Wacht even, want dit is heel belangrijk. Stel nou, want Abu Talib is niet dom. En hij is heel voorzichtig juist vaak in zijn uitspraken en in zijn gedragingen. Op het moment dat hij dit zegt, is dat dan een soort van dog whistle of zo? Wat wil hij hier dan mee?
Nou, het is geen dog whistle. Ik denk dat hij gewoon, hij probeerde gewoon die term als het ware te herdefiniëren.
Ja, maar dat kan helemaal niet. Hoe kun je die herdefiniëren dan?
Nou ja, kijk, in de islamitische wereld werkt het wel deels zo. Omdat het regime natuurlijk, de regimes die... Er wordt sterke controle uitgeoefend over de interpretatie en inhoud van het geloof.
Dus ook over de taal?
Ook, maar bijvoorbeeld in islamitische landen is het bijvoorbeeld een van de eerste dingen is van je mag absoluut op geen enkele wijze zelf de bronteksten lezen of interpreteren. Dat kan helemaal niet, dat mag helemaal niet en je mag alleen maar er wordt heel erg, zeg maar, de belang van autoriteit wordt benadrukt. Dus het doelbewust dom houden of ja, het ontmoedigen van mensen op enige wijze ook maar zelf iets te lezen of te interpreteren, het volledig alleen maar te luisteren naar de sheikh, punt. Weet je?
Nadenken dus, is verboden.
Nadenken is verboden, zeg maar. En dat is ook een beetje trouwens de traditionalistische moslims in Nederland die, zeg maar, dan tegen die dan salafies haten, maar die zitten dan zelf meer iets meer in de moslimbroedertak of zo. Ja, die zeggen dat is ook een beetje hun strategie. En of van de gematigde moslims, zeg maar, die zeggen van nee, je mag de brontekst absoluut niet zelf lezen. Je moet altijd aan de hand van een sheikh lopen en nadenken is verboden, zeg maar. Mm-hmm. En daarom ben ik ook sceptisch persoonlijk over die strategie. Want ik denk ik geloof niet dat dit, zeg maar, dat extremisme in kan kapselen, omdat je kan niet verwachten in een samenleving waar iedereen, kijk, dat werkt in een samenleving. Dat werkte misschien in Marokko 50 jaar geleden. In een samenleving waar iedereen analfabeet was en geen elektriciteit en zo, noem maar wat. En dat werkt niet in een samenleving waar iedereen geletterd is. En waar je gewoon bronteksten terug kunt lezen. En waar je gewoon.
En waarin bijvoorbeeld, hè, nu wijden we een beetje uit, maar het is wel interessant. Waarin bijvoorbeeld iemand als Soumaya S., die ook deel was van die Hofstadgroep. Een hele intelligente vrouw, die nu notabene onder de bescherming van Frits Bolkestein staat. Die ging lezen en met haar intelligentie interpreteerde zij de teksten. En zij ging naar een moskee toe. En ze ging zeggen, ja, maar jullie interpreteren die teksten fout. En daar kwam een jonge vrouw de imam vertellen wat hij allemaal fout deed eigenlijk. En daarmee bouwde zij autoriteit op, zo heb ik het begrepen, onder jongere moslims. Die begrepen dat deze jonge intelligente vrouw voor hen de teksten uitlegde die die misschien wat minder intelligente imam en die andere mannen die daar in de moskee de teksten vertelden. Op een manier waartoe zij niet in staat waren. Dus dan heb je dus precies het probleem wat jij zegt. Die jongeren die komen, die emanciperen zich intellectueel vooral van hun ouders. Ze gaan zelf die teksten lezen. En ze zeggen, ja, maar wij zijn heel lang gewoon voorgelogen. We moeten die teksten misschien wel veel orthodoxer interpreteren. En wij moeten terugkeren naar dat ware geloof. Dat is dus, je hebt gezien waar het toe geleid heeft met die Hofstadgroep en zo. Dus daar hebben we mee te maken aan de ene kant. En aan de andere kant is er dan dus een burgemeester nood op de benen. Om daar nog even op terug te komen. Die zich kennelijk opstelt als een soort imam of een soort islamitisch geleerde. Die zegt, ja, maar het salafisme, ik ben ook salafist. Dus dat moeten we toch anders interpreteren. Uh-huh. Dat vind ik nogal een hele explosieve mix eigenlijk.
Ik denk dat het onwijs is. Als een dichter of een kunstenaar of zo, die kan met woorden spelen en die kan zeggen, ik ga woorden een andere inhoud geven. Ik denk dat het voor een burgemeester of zachtzaag, ja, het schept onnodige verwarring. Dus ik vind het onwijs. Ik begrijp wel ongeveer waar het vandaan komt. En ik begrijp ongeveer wat hij ermee bedoelde of wat hij probeerde te doen, maar ik denk dat het niet verstandig was om te doen, want het zijn natuurlijk heel veel verwarring en wantrouwen. Omdat natuurlijk, kijk, het is zeker tegenwoordig ook, kijk, want dat is ook het tweede dingetje, is dat, kijk, er zijn heel veel gematigde moslims die dan boos worden of zo, want die zeggen al, die wijzen aan de niet-moslims, die zeggen van, ja, jullie zitten ons te stigmatiseren of zo, maar ja, dat is natuurlijk totale onzin, want ik bedoel, iedereen kan tegenwoordig die teksten lezen, want die zijn vertaald. Het is niet alleen de bronteksten zelf, maar ook gewoon de traditie. De imam Shafi's van deze wereld. De leider, of degene die de Shafi-rechtsgroep heeft opgericht. Of Ibn Taymiyyah. Of noem het maar op. Dus ik bedoel gewoon belangrijke of Razali bijvoorbeeld. Hè, om een belangrijke theoloog-filosoof te noemen. Dat zijn natuurlijk teksten die gewoon in principe iedereen tegenwoordig kan lezen. En die je kunt vinden. Dus ik bedoel, er zijn heel veel, ook gewoon voor de meeste niet-moslims, is de islam gewoon in principe heel makkelijk. Je kan gewoon zelf nalezen wat het wereldbeeld in die tekst is. Je kan gewoon, want het is ook allemaal niet zo ingewikkeld namelijk.
Maar nu schets jij een beeld van jongeren die willen lezen, die teksten tot zich willen nemen, die dus een bepaald intellectueel niveau hebben. Maar de analisten zeggen juist, hè, ook de Beatrice de Graafs van deze wereld. Ja, maar waar we hiermee te maken hebben zijn gedepriveerde jongeren, die waar meestal niet zo intelligent zijn, die vaak vanuit de criminaliteit komen, drugs hebben gebruikt en zich willen schoonwassen. passen, zeg maar, door dan opeens die orthodoxe islam aan te nemen en in het kalifaat te sneuvelen, zodat ze nog wel in het paradijs komen. Mm-hmm. Dat is een hele andere uitleg. En nu vertrouw ik meer op die van jou, moet ik zeggen. Of hebben we te maken met een mix
Nee, want dit staat niet haaks op elkaar, hoor. Want ik bedoel, kijk, wat Beatrice hier zegt, klopt in feite ook. Want het is natuurlijk zeker ISIS die probeerde ook echt dit soort jonge criminelen, zeg maar, islamitische criminelen, echt daadwerkelijk te recruteren. Mm-hmm. Met een beroep op je kan het halal maken. Je kan gewoon letterlijk een levende criminaliteit kun je gewoon halal maken door...
je krijgt van ons een wapen, maar dan mag je dan legaal mee omgaan.
Je mag toch ongelovigen vermoorden en je mag ze toch opbesteden, want het is allemaal halal.
Ja.
En als je gewoon 1/5 van de buit aan het goede doel doneert, aan het jihad, dan doe je het allemaal voor God. En dan kom je in het paradijs terecht. Dus het is ook een soort van doelbewust. En ISIS heeft een soort van voorkijk, een oprichter van ISIS. Sarkawi was zelf een crimineel. Ja. Dat is gewoon typisch van, ja, het was gewoon iets, het was gewoon een soort van fanatieke en iets slimmer dan gemiddelde. Gewoon, ja, we zouden tegenwoordig gewoon een Marokkaanse straatcrimineel bijvoorbeeld, een Jordaanse straatcrimineel in dit geval. Maar het was zelf een crimineel. Dus ik bedoel, ISIS heeft natuurlijk een soort van natuurlijke voorkeur voor jongens van de daad. Die gewoon...
Als je het hebt over gangster-islam, dan is IS dus wel ongeveer de vertegenwoordiger daarvan dan.
Nou, ISIS ziet in die gangsters, zeg maar, gewoon het soort van... dat zijn mensen die geen praatjes hebben, maar die gewoon handelen, zeg maar. Ja. En die gewoon ook geweld durven te gebruiken. En ook gewoon... want zo kijk, zo'n organisatie, en dat geldt voor alle terreurorganisaties, hoor, want dat geldt voor de PKK, net zo goed als voor ISIS of zo. Ja, die draaien, die hebben natuurlijk gewoon inkomen nodig.
Precies.
Die
draaien op smokkel.
En drugshandel en beroving en afpersing en zo. Ja. Want die hebben gewoon geld nodig.
Gijzelingen,
dus die hebben een soort van inkomstenstroom nodig. Dus ik bedoel, ze hebben natuurlijk ook mensen nodig die ook een soort van criminele praxis hebben. Want dat is gewoon de basis waar je organisatie deels op draait. Heel simpel gezegd. En kijk, het leuke is natuurlijk van, jij kan al die leuke Saudische studentjes hebben die allemaal een halve leven in de madrassen zijn opgesloten.
Een keurig getimd baardje. Ja.
Ja, precies, de Koran uit hun hoofd kennen en zo. En die hebben ze natuurlijk ook nodig, want dat zijn de ideologen of de mensen die, zeg maar, de andere tak doen. Maar de praktische kant van zo'n organisatie, daar heb je natuurlijk ook gewoon mensen van de praktijk een beetje nodig.
De gangster-infanterie.
Ja, precies. En dat zijn ook nog eens mensen die in hun ogen ook nog eens, een beetje weer streetwise zijn. Dus ook nog gewoon een soort van ongeveer weten van, ik bedoel, die hebben te maken met opsporing door de politie en dergelijke. Dus het is ook een soort van straatwijsheid hebben. Ja. Dus het is een soort van logisch dat ze die proberen te recruteren, zeg maar.
Laten we eens kijken, want we komen bij de actualiteit dan. Wat er nu gebeurt hier in het Westen, hè? Macron, meen ik, heeft gezegd, de islam in het Westen is eigenlijk een religie in crisis.
Ja.
Als ik zo kijk, dan zie ik dat de islam misschien wel getroubleerd is. En dat het veel mensen oplevert met een identiteitsprobleem in westerse samenlevingen. Precies vanwege de reden die jij geschetst hebt. Het is heel moeilijk om als gelovige moslim, lijkt mij, in het Westen te functioneren. Omdat je de hele tijd wordt geconfronteerd met allemaal beelden die je eigenlijk helemaal niet wilt zien. En waar je bijvoorbeeld je kinderen of vooral je dochters niet aan bloot wilt stellen en zo. Maar ik zie ook dat die islam niet zozeer in crisis is, maar juist steeds krachtiger van zich laat horen. En omdat het Westen en onze leiders en onze bestuurders en gezagsdragers zoveel slappe knieën hebben, steeds meer, zeg maar, het dominant wordt in heel veel opzichten. Dus dat de islam zich hier zodanig doet gelden dat heel veel niet-moslims geïntimideerd raken en toegeven aan eisen vanuit de islamitische gemeenschap.
Uh-huh.
Dat is mijn eerste vraag. Ben je het daarmee eens of niet mee eens? En B, wat vind je van de reactie nu in Frankrijk van Macron, die heel duidelijk heeft gezegd, ja, nu gaan we echt de streep trekken. Hè, de Franse Republiek ligt onder vuur. Er wordt al gesproken in Frankrijk van een guerre civile, dus een burgeroorlog. Macron heeft de woede van de hele moslimwereld op zijn hals gehaald. Erdogan die wil hem, geloof ik, zo ongeveer gaan kielhalen zo snel mogelijk. Kun je dat voor ons schetsen? Hoe is die islam nu in crisis of juist niet? En hoe moeten we daarmee omgaan? Moeten we ermee omgaan met die dreiging op de manier zoals nu in Frankrijk gebeurt? Hebben we überhaupt de handvaten om daarmee om te gaan?
de islam een crisis is. Ja, dat hangt een beetje vanaf hoe je ernaar...
Is het een stervende religie eigenlijk? Wat jij ook schetst op een gegeven moment. Heel veel moslims zullen uiteindelijk cultuurmoslims worden. En afstand nemen of afscheid nemen van het religieuze moment.
Nou, dat is natuurlijk nog een beetje de grote vraag. En dat is ook de vraag van wat betekent ISIS wat dat betreft? Want ISIS heeft bijvoorbeeld een van de... ISIS heeft bijvoorbeeld bijvoorbeeld best wel veel radicalisme ook gewoon echt de mainstream ingeduwd, zeg maar. Maar het heeft ook weer geleid tot bijvoorbeeld in het Midden-Oosten dat er ook voor het eerst echt een openlijk atheïstische beweging is. Bijvoorbeeld die van mensen die zeggen van als dit islam is, wil ik er niks mee te maken hebben. Dus het is een beetje een soort van tweesnijdend zwaard. Maar als je kijkt naar Europa bijvoorbeeld en wereldwijd de afgelopen, eigenlijk sinds 1979, is het zo dat de islam wel heel duidelijk aan een opmars bezig is.
Dat is de revolutie in Iran, hè? Ja. 1979.
In Saudi-Arabië, de gijzing van de Mekka-moskee en ook de inval in Afghanistan door de Russen destijds. En dat waren eigenlijk de drie cocktails waar het moderne islamisme eigenlijk, of islamitische heropleving eigenlijk uit voort is gekomen. Maar het lastige is natuurlijk, kijk, de islam is een vorm van identiteitspolitiek. Hè? Ik bedoel, als we het toch hebben, want we zien nu ook identiteitspolitiek. Dit is een hele oude vorm van identiteitspolitiek. In zekere zin is natuurlijk die islamisering van moslims in Europa is eigenlijk onvermijdelijk, denk ik. Omdat, de islam gedijt optimaal in een omgeving, in een niet-islamitische omgeving. Omdat daar namelijk die hele islamitische identiteit gewoon optimaal... zichzelf kan articuleren, zeg maar. Dus kijk, in een islamitisch land is het heel moeilijk om zeg maar echt een moslim te zijn. Omdat iedereen moslim is, zeg maar, bij wijze van spreken. Of cultureel moslim. Kijk, hier is het zo, dat moslim heeft een hele duidelijke betekenis. Want het is gewoon, je staat letterlijk haaks op je omgeving. Ons probleem hier denk ik in het Westen is dat wij zien bijvoorbeeld het secularisme als een soort van neutrale identiteit. Dat komt voort uit onze eigen traditie we hebben te maken gehad met godsdienstoorlogen, met religieuze verdeeldheid, katholiek, protestant, noem het maar op. En secularisme is eigenlijk een soort van neutraal punt, dat niet vanuit een bepaalde denominatie komt, maar een soort van neutrale manier van ordening. Precies, van de samenleving.
De kern is het secularisme eigenlijk geworden. Ja,
is dat. Maar voor een moslim natuurlijk is het zo dat secularisme is gewoon goddeloosheid. Ja, dat is gewoon de antithese van de islam. Dus het is gewoon niet islamitisch. Dat is gewoon moslims, niet moslims. Dus wat je eigenlijk ziet is dat zeg maar die identiteitspolitiek wordt in de omgeving als het West, denk ik, juist sterker gemaakt in zekere zin. En kijk, en op het moment dat je natuurlijk een klein aantal moslims hebt, dan assimileren ze waarschijnlijk wel op termijn. Maar op het moment dat ze met veel zijn en bij elkaar gaan wonen, bijvoorbeeld in wijken of... een eigen ecotoop kunnen bouwen, dan zie je juist dat ze heel erg hun eigen identiteit steeds meer af gaan schermen. En dat ze steeds, steeds islamitischer ook worden, omdat ze zich afzetten tegen de omgeving. En dat is eigenlijk een beetje dat probleem. En je ziet nu ook bijvoorbeeld in Frankrijk, waar het probleem eigenlijk het grootste is, omdat ze ook gewoon de grootste gemeenschap hebben. Dan zie je eigenlijk al van, joh, dan krijg je een soort van parallele samenlevingen, waar de moslimbroeders de dienst uitmaken, waar de salafisten de boel overnemen. Waar de hele culturele islam al lang en breed verdrongen is en iedereen een soort van islamist is. En die staan op een voet van inherent conflict met de samenleving. Uh-huh. En dat zie je ook overal. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld de steunbetuigingen vanuit bijvoorbeeld de Franse moslimgemeenschap aan de moordenaar van de Franse Samenwoordpartij.
Ja.
En gewoon hele normale common sense antiterreurmaatregelen die Macron neemt. Dus joh, we moeten gewoon een paar van die radicale moskeeën ontbinden of een paar van die zogenaamde liefdadigheid die ze hebben lopen ophitsen. Dan wordt gelijk de islamofobiekaart getrokken. En dan islamisten zitten nu alweer het gerucht te verspreiden. Dan wordt er genocide voorbereid op ons, weet je.
Erdogan zegt nog de benen zelf. Hè? Wat er nu met de moslims in Europa gebeurt is te vergelijken met wat er met de joden voor de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Dat is dus pure opruiming. Vanuit een bevriend NAVO. Of bondgenoten.
Ik vraag ze nog hoe lang zijn ze nog lid van NAVO. Want als ze met dit soort geintjes door blijven gaan, dan zal het natuurlijk ook niet heel lang meer duren. Want het is natuurlijk op een gegeven moment, lijkt mij althans, dat het ook afgelopen is.
Ja, maar op het moment dat wij zeggen, als je aan de zijkant staat, is het heel makkelijk te zeggen van doe eens iets. Zet mensen uit, gooi moskeeën dicht. Maak gewoon korte metten met het radicale gedachtegoed. Dan zeggen onze politici van ja jongen, alles goed en wel, maar we hebben hier met honderdduizenden mensen te maken. We willen niet polariseren, want precies wat jij zegt, de steunbetuigingen vanuit ook die quasi gematigde islamitische organisatie en zo, die stromen binnen. Dus ik snap ook wel dat onze politici geen burgeroorlog willen riskeren.
Nee, kijk, het lastige, kijk, hier zit een paar problemen. Ten eerste is natuurlijk voor lange tijd, zeg maar, is het zo dat heb je een soort van... was altijd de hoop van, het is een tijdelijk probleem. Dus het is van, het zijn gewoon integratiestrubbelingen, als het ware.
Geef ze een stageplek en het komt goed.
Ja, maar ook van naarmate, zeg maar, met elke generatie zal die band met die afkomst steeds losser worden. En dan zal assimilatie steeds verder geschieden. Dus de volgende generatie zal waarschijnlijk wat meer geseculariseerd zijn. En wat meer zich sterker met Nederland identificeren, ja. Of met Europa of zo. Dus zeg maar... Dit is zeg maar een soort van. Dit zijn groeipijnen van dit zijn groeipijnen die gepaard. Die zeg maar noodzaak. Of die zeg maar logisch samenhangen met integratie, zeg maar. Het tweede punt is natuurlijk ook. Is dat het natuurlijk heel rechtsstatelijk heel lastig is. Omdat we natuurlijk ook een orde hebben. Kijk, het is heel simpel. We zijn natuurlijk niet heel erg goed voorbereid hierop, zeg maar. Dat is we hebben natuurlijk niet heel veel handvaten. Omdat we natuurlijk ook. Je zit met het recht zoals het is. Je zit met verdragen. Je kan mensen bijvoorbeeld niet stateloos maken of zo. Of denaturaliseren. Dus het is ook gewoon juridisch gewoon heel erg lastig. Je zit een beetje vast eigenlijk. Je ziet zelfs met migratie. Ze kunnen bijvoorbeeld niet eens illegale immigratie aanbanden. Nee. We kunnen niet eens illegaal uitzetten, bij wijze van spreken. Dat gebeurt niet eens. Ik bedoel, hoe kun je dan, zeg maar, mensen die al wel breed genaturaliseerd zijn, wel uitzetten?
Ja, maar op een gegeven moment komt er natuurlijk een einde, denk ik dan, aan de mate waarin je, zeg maar, de wet, onze eigen rechtsstatelijkheid, de schuld ervoor kan geven dat dit probleem door kan woekeren.
Nou ja, kijk, je ziet nu eigenlijk op het Frankrijk, eigenlijk waar dit ver voorgeschreden is dat je eigenlijk met een... Dat zeg maar de aanpak zoals die altijd is geweest, eigenlijk gewoon in principe gewoon een soort van, ja, gewoon destructief is uiteindelijk. Omdat je uiteindelijk met de kluwe problemen zit dat zo groot wordt. Is dat er eigenlijk ook op termijn steeds draconische maatregelen zullen moeten zijn om het op te lossen. Dat is eigenlijk een beetje het grote dilemma. Waarvan ik denk nog, waarvan misschien ook een discussie moeten voeren. Ja, moeten we dit wel in de voeten van de volgende generaties gaan schuiven? Want kijk hoe erger het probleem wordt, hoe dieper het probleem gaat zitten. Ja, ik bedoel, het klinkt misschien, ja, het is geen leuke boodschap of zo. Maar het is van, kijk, hoe erger het probleem wordt, hoe harder je in moet grijpen op termijn. En
wil je... Nou ja, of je komt uit bij een situatie zoals Wellebeck beschrijft in onderwerping, submission. Dat je dus gewoon, zeg maar, hè, dat is dan misschien wat karikaturaal, maar dat je in een soort geïslamiseerde Europa woont, waarin men zich volstrekt heeft aangepast aan die eisen vanuit de islam.
Nou ja, ik bedoel, ik weet niet hoe ver. Kijk, het is ook weer de vraag, hoe ver is islam aantrekkelijk voor niet-moslims? En ik bedoel, wat dat betreft is islam, denk ik, niet de allergrootste bedreiging. In de zin van, islam is natuurlijk de meest gewelddadige bedreiging. Maar ik denk dat het... ik denk dat, zeg maar, voor de meerderheid van de bevolking, ook voor degene, zelfs, zeg maar, voor de, ja, als we het een beetje karikaturaal mogen zeggen, zeg maar, de linkse verbinders, als ik het zo mag noemen, als, ja, een beetje met stereotypen gebruik het, maar zelfs die zijn niet van plan om zich tot de islam te bekeren. Omdat islam, zeg maar, niet voor heel veel mensen inherent niet echt heel aantrekkelijk is, zeg maar. Kijk, wat wel mogelijk is bijvoorbeeld wat je nu ziet, bijvoorbeeld die hele discussie over die cartoons bijvoorbeeld. Kijk, er is hier natuurlijk wel iets heel ernstigs gaande. Namelijk, islamisten zeggen gewoon letterlijk, het afbeelden of het spotten, het beledigen, het bespotten of het karikatuur maken van Mohammed is een provocatie en kwetst de gevoelens van moslims. Uh-huh. En daarom moet het strafbaar zijn. Ja. Ze willen gewoon letterlijk dit verbieden, omdat ze dit als provocatie zien die hun gevoelens kwetst. En daarom moet het verboden worden. Letterlijk. Dus ze eisen hier gewoon. Ik bedoel, het is ook heel duidelijk. Ze maken ook volkomen duidelijk wat ze willen. Ze willen gewoon de vrijheid van meningsuiting hier inperken, want ze vinden dit strafbaar. Kijk, en dan is het natuurlijk wel de vraag, op het moment dat je bijvoorbeeld met dit soort aanslagen zit. Kijk, de grote dreiging met dit soort aanslagen is dat, kijk, deze aanslagen zijn gigantisch ontwrichtend. Maar de grote strategische dreiging is natuurlijk van, maar op het moment dat het echt tot represailles gaat leiden, vergeldingsaanvallen. Dus op het moment dat mensen dan gaan besluiten, weet je wat, we gaan een moskee in de fik zetten bijvoorbeeld. Of we gaan bijvoorbeeld zoals Brenton Tarrant in Nieuw-Zeeland of zo, we gaan... dat er iemand komt in die moskee overhoop schiet. En dan krijg je een geweldspiraal ontketenen. Ja. Kijk, en dat probleem, als je dat hebt, dan heb je natuurlijk helemaal een soort van, dan krijg je een soort van Balkanscenario. Dus dat de overheid bijvoorbeeld op dat moment eigenlijk gedwongen wordt om de vrijheid in te perken, om de vrede te handhaven.
Zijn er aanwijzingen voor, want jij doet onderzoek daarnaar, zijn er aanwijzingen voor dat er vanuit, zeg, misschien rechtsextremistische hoek dan dit soort reacties worden overwogen?
Ja, natuurlijk. Ik bedoel, er is op dit moment een soort van potente extreemrechtse subcultuur ontstaan. Die zou je kunnen beschrijven als een soort van copycats van ISIS eigenlijk. Dus er is een soort van kleine extreemrechtse beweging. In Nederland zijn ze niet heel actief trouwens. Maar ze zijn wel bijvoorbeeld, je hebt ze wel in Amerika, heel duidelijk. In Duitsland heb je ze ook. Ook deels in Frankrijk. Maar het is zeg maar op dit moment, het lijkt een beetje op ISIS in de zin van het is een heel erg online netwerk. En dan heb je bijvoorbeeld groepen als de Foye Krieg Division of Atoomwaffen Division. Dus een soort van neonazienetwerk, ja, als het ware. Die heel duidelijk heel erg gericht zijn op het plegen van terreuraanslagen. Mm-hmm. Met als doel om eigenlijk een beetje zoals eigenlijk ook dezelfde filosofie die bijvoorbeeld ISIS heeft. Waarbij het doel van aanslagen eigenlijk primair is om chaos te zijn, om vergeldingsaanval uit te lokken, om richting escalatie te gaan. Wat extremisten weten, dat zelfs een relatief kleine aanslag, dus zelfs bijvoorbeeld, je ziet bijvoorbeeld nu met onthoofding van één persoon in feite. Uh-huh. Ik bedoel, het is maar één persoon dood, maar zo'n aanslag kan wel strategische gevolgen hebben. Uh-huh. In de zin van dat het wel een wijdere geweldspiraal kan ontketenen. Het leidt sowieso tot veel scherpere polarisering. En op het moment dat je dan een geweldspiraal krijgt, ja, dan kom je wel in een situatie uit. Op het moment dat er aanval, vergeldingsaanval, vergeldingsaanval komt, dan kom je natuurlijk wel in een situatie die als burgeroorlogachtig omschreven kan worden. En die waarschijnlijk leidt tot een soort van halve militarisering van de samenleving.
Maar moeten wij daarvoor vrezen?
Het lijkt me niet heel ver gezocht op dit moment. Nee, het lijkt me wel. Het lijkt me op dit moment is het wel degelijk een voorstelbaar scenario. Kijk, in Frankrijk is het eigenlijk al deels realiteit.
Ja, het is low-intensity warfare.
Low-intensity warfare met gewoon heel veel onderlinge haat tussen gemeenschappen als het ware, met periodiek geweld. En met een staat die als het ware gewoon heel erg aanwezig moet zijn om brandjes te blussen de hele tijd. En ook waarschijnlijk de vrijheid moet inperken. Gedeeltelijk, zoals de vrijheid van meningsuiting, omdat gewoon alles gewoon olie op het vuur kan zijn. En het handhaven van vrede, zeg maar, en het bewaren van orde is uiteindelijk natuurlijk belangrijker dan het bewaren van vrijheid. Dat is een situatie, als je moet kiezen, dan kies je altijd voor orde en veiligheid, omdat dat is een noodzakelijke voorwaarde voor vrijheid überhaupt. Dus dat is wel zeg maar een soort van situatie waar je wel heen kunt gaan, ja.
Maar hebben wij dan binnen die rechtsstatelijkheid wel de handvaten om dit probleem echt aan te pakken?
Het is lastig, omdat je natuurlijk, het is bijna niet te vermijden als overheid, is dat je toch wel bepaalde vormen van religieuze, bijvoorbeeld van religie in dit geval, islam of religieuze interpretaties, die zijn wel heel erg problematisch. Ik bedoel, als het geen religies waren, maar seculiere ideologieën, dan zou het waarschijnlijk gewoon als pure haatzaaierij. Ja, of als
worden verboden gewoon.
Dat gewoon net als nationaal socialisme waarschijnlijk gewoon worden verboden of zo, of ondergronds worden geduwd. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog zo van, kijk, in Frankrijk is het duidelijk. Kijk, het probleem is, het zijn niet alleen meer radicale eenlingen. Er is een heel maatschappelijk, er is een zeg maar een soort heel sociaal ecosysteem dat erachter schuilt, dat die mensen voortbrengt de hele tijd. En dat de kern van problemen vormt. Dus je moet eigenlijk die netwerken en ook die ecosysteem moet je eigenlijk gewoon vernietigen op een gegeven moment. Want die zijn het kern van het probleem. En dan raak je natuurlijk wel weer deels aan de rechtsstaat. Want ja, je kan mensen niet zomaar opsluiten. Je kan mensen niet zomaar uitzetten.
Kun je de moslimbroederschap verbieden?
Dat zou een hele goede stap zijn, denk ik. Maar goed, het is deels met geheime organisaties. Dus ja, hoe bewijs je lidmaatschap? Hè? Ja. Dus dat is ook weer. En tegenwoordig ook in de social media tijdperk. Kijk, een van de, denk ik, grote ontwikkelingen, denk ik, met bijvoorbeeld ook, dat zie je bijvoorbeeld ook in huidige terroristische netwerken, is dat er een soort van verschuiving is van de klassieke organisatie met een hiërarchie, met een chain of command, met een duidelijk afgebakend leiderschap, naar meer een soort van netwerkvorming, die ook voor een belangrijk deel in de echte wereld en online plaatsvindt. En dat zie je bijvoorbeeld bij jihadisme, zie je ook bijvoorbeeld bij extreem rechts heel duidelijk. Van het is veel minder gecentraliseerd. En er zijn mensen die deel uitmaken van de beweging, die eigenlijk online, zeg maar, deels zitten en zich organiseren en dan aanslagen plegen. Maar zonder dat dan wel, zeg maar, voortkomend uit een specifiek ecosysteem, waarin dat heel erg wordt aangemoedigd. Maar zonder dat er, zeg maar, echt een formele organisatie bij zit die ook een communiqué uitvaart, om iets te noemen. Ja. Dat zie je dus het specifieke aanmerk van een hele specifieke organisatie als de Moslimbroederschap bijvoorbeeld. is de vraag is natuurlijk van, ja, maar wacht eens even. Dat is een specifieke organisatie met specifieke mensen. En hoe zit het dan met die sociale ecosystemen? Dat is breder. Dat is gewoon een stukje samenleving als het ware. En dat moet je eigenlijk proberen te ontmantelen, want dat is deel van het probleem hier. En dat raakt natuurlijk
We hebben te maken met wijken waar de politie in Frankrijk al niet eens meer binnenkomt.
Ja.
Dus dan zou ik zeggen, nou, veel succes ermee, maar dat gaat niet lukken.
Nee, dat weet ik. Nee, daarom is het zo problematisch. Want het is eigenlijk zo dat eigenlijk de rechtsstaat hier tegen zijn uiterste grens aanloopt, in zekere zin. En ja, je toch zult moeten nadenken van hoe moeten we met dit probleem omgaan. En dan zit je al heel snel aan mensenrechtenverdragen. Dan zit je heel snel aan godsdienstvrijheid. Dan zit je al heel snel aan... Heel veel basisrechten. Dus gewoon dat je bijvoorbeeld makkelijker mensen moet kunnen denaturaliseren en deporteren. Of terugsturen naar het land van de voorouders. Ik noem maar wat.
Mm-hmm.
Dat heeft natuurlijk best wel wat voet in de aarde. Ik denk zelf...
Er zijn geen meerderheden voor.
Nou ja, het risico dat je nu hebt is dat je uiteindelijk je hand geforceerd gaat worden uiteindelijk. Want kijk, ik bedoel, er is geen enkele overheid in Europa die dit vrijwillig zou willen doen natuurlijk. Want dit is natuurlijk van, kijk, niemand, helemaal niemand wil... Wil ooit de geschiedenis in het boek ingaan als degene die de rest had geleidelijk hebben ontmanteld zoals we die kennen. Dat wil letterlijk helemaal niemand.
Nee, maar omdat je dat niet wil, geef je misschien uiteindelijk ruimte aan misschien vertegenwoordigers van extreem rechts die dan opkomen en die dat dan wel gaan doen en dan een autoritair bewind gaan vestigen.
Dat is denk ik een van de grote strategische gevaren. Is dat, kijk, je ziet bijvoorbeeld in Europa bijvoorbeeld ook, in West-Europa, ik bedoel, de politieke trend van de afgelopen 20 jaar is best wel duidelijk in de meeste landen. En dat is namelijk wat ze noemen de opkomst van het rechtspopulisme. En er is gewoon een hele duidelijke verschuiving naar rechts. En heel veel landen links, politiek links, is min of meer al lang en breed een minderheid. Uh-huh. Die toch in een soort van halve coma ligt. Waarbij ook een soort van revival van links gewoon eigenlijk totaal niet meer voor de hand ligt. Nee. En waar bijvoorbeeld in Frankrijk bijvoorbeeld al gewoon heel duidelijk is. Ja, je hebt een keuze tussen Macron de liberaal of het is Macron. Of Le Pen bedoel ik. En dat is, ja, die staat dan te boek als extreem rechts.
Ja.
Ik weet niet of ze echt extreem rechts is. Maar ik ben zelf bang als Le Pen aan de macht komt. En die kan het probleem ook niet oplossen. Dat we dan echt moeten gaan vrezen. Maar ik bedoel, het is natuurlijk wel die verschuiving is heel duidelijk. En ik denk dat het natuurlijk ook wel echt serieus te denken moet geven van joh, dit probleem moet echt gewoon, ja, er moet echt een keer spijkers met koppen worden geslagen. Dit moet opgelost worden voordat Europa straks gewoon overschakelt naar extreem rechts. Want dat is natuurlijk wel gewoon een lange termijn gevaar. Want dit is zeg maar, dit is niet te tolereren. Maar we zitten nu wel gewoon met het grote dilemma van, hebben we eigenlijk wel het instrumentarium? Ik denk dat we daar wel serieus over na moeten denken. En het is natuurlijk een hele vervelende, hele pijnlijke discussie, maar we kunnen ons ook weer niet echt veroorloven of zo om dit fout te doen. Ik denk, kijk, het is kiezen tussen gewoon verschillende gradaties van kwaadaardigheid.
Ja.
En kijk, het grote gevaar is op het moment dat dit door kan etteren als het ware. Of erger wordt, een schaal, dat uiteindelijk het kwaad dat je moet doen groter is dan als je nu bijvoorbeeld ingrijpt. Ik denk dat Macron dat nu ook heel duidelijk beseft.
Ja, want die lijkt dat inderdaad te beseffen. Het lijkt toch wel dan moeten we ook gaan afronden. Maar dat lijkt inderdaad wel een soort kentering misschien. Hè?
Ja.
Dat Macron nu wel heel duidelijk begrijpt. Dat heeft hij gezegd geloof ik. Van we zijn in oorlog en we moeten nu echt iets gaan doen om dit probleem op te gaan lossen.
Ja, precies. Dus ik bedoel, ik denk dat hij nu heel duidelijk weet. We moeten deze netwerken in die ecosysteem moeten gewoon ontmanteld worden, vernietigd worden eigenlijk.
Ja.
En we hebben geen keuze meer. Want kijk, in Frankrijk, wat ik al zeg, de keuze is helder. Want als hij het niet doet, ja, dan de enige kandidaat waar die nog tegen runt de afgelopen jaren en ook de komende jaren is gewoon is Le Pen. Dat is de enige alternatief op Macron op dit moment.
Ja.
Dus het is, de keuze is heel duidelijk daar.
Ja. Zeg nog even ter afsluiting jou persoonlijk. Heb jij überhaupt nog die mensen van vroeger, hè, waar jij destijds mee in contact zat? Is dat ooit nog iets van gehoord? Heb je, als jij zo'n reportage ziet van Sinan Can bijvoorbeeld over Samir A, kijk je dan en denk je dan, oh ja, dat komt allemaal bekend voor. Sinan Can is een programmamaker, die heeft een reportage gemaakt afgelopen week, meen ik, was hij op tv, over Samir A, een van de prominente Hofstadgroep terroristen.
Nou nee, deze documentaire is natuurlijk een bevestiging eigenlijk van wat je eigenlijk al wist. Namelijk, Samir is nog steeds, maakt nog steeds prominent deel uit van die jihadbeweging in Nederland. En is eigenlijk een van de grote, is het echt in de top van die beweging. Dat is natuurlijk, dat wist ik al vanuit, om andere redenen zeg maar. Maar het is geen verrassing. Mm-hmm. Ik bedoel, dat is eigenlijk een beetje ook in de lijn der verwachting zeg maar. Is dat heel veel Mensen die uit... Ja, dat heel veel mensen gewoon blijven hangen, zeg maar. Dus we hebben zeg maar ook in Nederland een soort van kijker op van... Iemand wordt veroordeeld en dan gaat hij de gevangenis in en dan is het afgelopen. Mm-hmm. Terwijl natuurlijk gewoon, ja, iemand komt ook weer vrij en dan gaat het leven weer verder. Dus mm-hmm. de gevangenis is zeg maar een soort van hoogte, een klein hoofdstukje in een veel groter verhaal. En ja, het meer gebruikelijke patroon is dat mensen die... is dat er eigenlijk, zeg maar, dat mensen die op een gegeven moment het ouder worden gelouterd en door de wol geverfd, die gaan andere rollen vervullen in die netwerken. Die gaan leiderschapsrollen vervullen. Die gaan de logistiek doen, die gaan de organisatie doen, die gaan de cultuuroverdracht, socialisering mm-hmm. en nieuwe generaties voorbereiden. En dat is precies wat Samir heeft gedaan. Hij is niet meer bezig bommen te bouwen, maar hij is wel gewoon, hij heeft wel echt een hele cruciale functie om die beweging als het ware te structureren en te organiseren. Mm-hmm. Dus ja, het is een ander soort van rol. Maar dat is een beetje het generatieverloop, zeg maar. En ja, je ziet gewoon van hoe hardnekkig dit is. Ook gevangenis, ja, het is weg. Ja. En ja. Weet je, kijk, een van mijn kritiekpunten persoonlijk altijd op deels het radicaliseringsbegrip is geweest, is dat het veel te eenzijdig op terrorisme is gericht. Terwijl je eigenlijk daarmee de bredere context uit het oog verliest. Want iemand die, terrorisme is een tactiek, maar het is natuurlijk...
Eén aspect van een veel bredere context.
Van een veel breder probleem. Ja. En cultuuroverdracht, socialisering... Ja. Dat zijn net zo belangrijk voor het instand houden en doorgeven van die beweging. Ja. Dat is het probleem. En of ze dan... Kijk, en als ze om strategische of tactische redenen gewoon op dit moment afzien van terrorisme bijvoorbeeld. Omdat ze bijvoorbeeld denken, het is... Zegt Samir is letterlijk zelfs van hij is op dit moment tegen terrorisme. Dat hij zegt het is op dit moment contraproductief.
Ja, hij zegt letterlijk van we moeten de steun van de samenleving juist proberen te vinden. En het gaat niet via terreur. Zoiets heeft hij gezegd, geloof ik.
Nou ja, klopt. Maar
hij vond die moord op Theo van Gogh dus ook onverstandig wat dat betreft, toch?
Ja, ja, ja. Ja, dan moet ik wel zeggen dat vond hij destijds ook, was hij ook heel duidelijk al in. Dus dat is, daar is hij wel heel, dat is heel consistent ook in gebleven. Maar dat... Maar ik bedoel, voor zo'n beweging natuurlijk, is dat die beweging is natuurlijk ook deels strategisch. Hè? Dus op het moment dat ze bijvoorbeeld hard groeien en het gaat allemaal goed, ja, dan hebben ze geen belang erbij om dat te verstoren op dat moment. Dus waarom zou je iets verstoren dat goed gaat om iets te noemen? Dus ik bedoel, we zijn heel erg gefocust op terrorisme, maar we zien zeg maar onvoldoende dat dit soort bewegingen zeg maar ook andere strategische keuzes kan maken, omdat ze gewoon uiteindelijk hun primaire belang is overleven en voortzetten. Ja. Dus net als een soort van organisme, zeg maar, en dat ze dus ook aan kunnen passen. En dat het probleem dus ook, op het moment dat, ja, zelfs op het moment dat ze niet bezig zijn direct aanslagen voor te bereiden, is het probleem niet weg. En is het probleem nog steeds.
Het woekert dus, gewoon voort, bedoel je?
Het woekert gewoon voort. Ja. En daarom, ja, vandaar dat ik dus ook een beetje soms toch soort van kritiek heb van, joh, sta je niet blind alleen maar op het terrorisme.
Ja, begrijp ik. Jason, heel veel dank. We hadden eigenlijk nog over de woke identiteitspolitiek op links willen hebben en zo. Ja. Maar daar komen we helemaal niet aan toe. Maar goed, dat zijn hetzelfde type geradicaliseerd. Dus ik kan wel even op die... Maar dan op links.
Ja, dus, herkenbaar allemaal.
Ja, dus waar we in herhaling vervallen, vrees ik.
Ja, ja. Ja.
Maar heel veel dank hiervoor. Ik denk dat je heel veel mensen hier toch wel mee inzichten hebt aangereikt over waar we mee te maken hebben, wat gaande is. En hoe jongeren precies tot radicale gedachten kunnen komen. Dankjewel. En
ja, dankjewel.
We sluiten de 100ste podcast van het land van Wierduk hiermee af. En, nou. Tot de volgende keer.
Okay, dankjewel voor de uitnodiging.
Graag gedaan.